Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava всім нашим героям. Слава Україні.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer een spannende verkiezingsstrijd in Turkije op het scherpst van de snede. Wat betekent het voor Europa mocht Erdogan straks van het politieke toneel verdwijnen? Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht Mathieu Segers.
Hoi Annette. Ja, inderdaad, vanuit Maastricht. En ik ben weer op de eerste verdieping. En als ik dan over mijn linkerschouder kijk, dan zie ik de pantarij van de Maas. Dus ik ben op mijn vertrouwde post.
Alles stroomt nog steeds.
Zeker.
Mathieu, fijn om je weer te spreken. Veel reacties op de laatste afleveringen. We hadden eindelijk een door jou zo gewilde schrijver in het café op bezoek, Roxane van Ypres. En dat beviel, hè?
Dat beviel, ja. Ik ben een groot voorstander natuurlijk van schrijvers in het café. En zo nu en dan hebben we het geluk dat ook inderdaad het geval is. En dat was hier natuurlijk een perfecte match tussen de actualiteit die we altijd bespreken, maar waar we vaak niet echt eraan toekomen om nog wat diepere lagen, hoewel we dat natuurlijk wel graag willen, Annette, jij en ik, komen we daar vaak toch niet aan toe door alle feiten die ook besproken moeten worden. Maar nu konden we een combinatie maken met Roxane door een beetje actualiteit en dan meteen naar die diepere lagen te gaan. En dat is me heel goed bevallen. En natuurlijk, een schrijver in het café, dat past heel erg goed. En dat leidt ook altijd tot fantastische boekentips. En ook, dat was ook nu weer het geval.
Ja, en het werd ook door onze luisteraars gewaardeerd. Vinden we hartstikke fijn. We hadden ook nog een andere primeur. Voor het eerst schoof een minister aan. Minister van Defensie Kajsa Ollongren kwam langs in het café. Ik moet zeggen, Mathieu, ik vond haar voor een minister best open. Hoe luisterde jij naar haar?
Ja, Annette, ik denk dat je het woordje best kunt weglaten in die zin. Want ze was eigenlijk heel open voor een minister. We hebben in het gesprek met haar na haar speech op een aantal punten echt goed doorgevraagd. En ze gaf eigenlijk op die doorvraagvragen ook heel open antwoord. Bijvoorbeeld als het ging over het kandidaat-lidmaatschap van de EU van Oekraïne. Daarvan zei ze eigenlijk dat zij toch voor zich zag dat dat zo snel mogelijk omgezet moest worden op de een of andere manier in een echt EU-lidmaatschap. En jij en ik weten natuurlijk, Annette, dat dat op zich in de Nederlandse regering al gevoelig ligt. Maar dat als je dit in een iets breder kader plaatst, dat de minister hier heel eerlijk was. In de zin dat zo'n toetredingsproces bij welk land dan ook altijd vooral een politiek proces is. Er is natuurlijk altijd het rookgordijn, noem ik het maar even, van de procedures en de administratie, waar politici in de EU zich heel vaak achter verschuilen als het over zo'n uitbreidingskwestie gaat en zeggen, ja, eerst moet er aan alle voorwaarden voldaan worden. Maar ondertussen gaat het, en dat weet eigenlijk iedereen, om een politieke beslissing. En op die politieke beslissing nam zij als het ware een beetje een voorschot door zichzelf te positioneren in de kopgroep van diegenen in de Europese Unie die nu eigenlijk lobbyen voor die politieke beslissing in het voordeel van lidmaatschap van Oekraïne van de EU. Dus dat was de moeite waard, zoals het hele gesprek met de minister eigenlijk de moeite waard is om terug te luisteren.
Wat ook politiek is, dat is het Eurovisie Songfestival. Nou, zoals onze luisteraars weten, ik ben fan. Ik kijk naar de hele show, de halve finales, de finale. Chefredactie Freek slaat het liefst de hele show over om meteen door te gaan naar de puntentelling. Maar hoe beleef jij het Songfestival? Wordt er gekeken in Huize Segers?
Nou, met name bij de halve finales hebben we een soort democratisch compromis moeten sluiten in het gezin.
Champions League.
Wat ertoe geleid heeft dat er in verschillende kamers in het huis tegelijkertijd tv gekeken werd. Want voetbal en songfestival conflicteerden. Mm-hmm. Maar de finale hebben we met z'n vijven toch redelijk compleet gezien. Ik heb kleine stukjes gemist. En dat was eigenlijk weer de moeite waard. Het is toch heel erg onderhoudend. Dus ik ben het wel met je eens. Ik ben niet zozeer een hardcore fan, maar ik vind het ook zeker niet vervelend om daar met de familie naar te kijken.
Ook maar dit jaar. Je hebt Nederland niet zien optreden dus.
Nederland heb ik toevallig, want toen was ik even beneden. uit het voetbalhok van mijn zoon en mijzelf. Toen zei mijn jongste dochter, oh, Nederland komt eraan. Dus toen ben ik even blijven staan om dat te bekijken. Dus ik heb eigenlijk best wel voor mijn doen heel veel meegekregen.
Ja, had je een favoriet?
Ik doe altijd met... niet uitgesproken. Ik vond Tsjechië wel een heel interessant nummer. En ook best wel... ontroerend. Hoe zij voor de Wit-Russische zaak zich manifesteerde in hun nummer.
Ja, goed. We gaan het zo over heel andere verkiezingen hebben. Maar de presidentsverkiezingen in Turkije natuurlijk. Maar toch nog even over dat Songfestival. Want als we kijken naar Turkije en het Songfestival, dan is dat ook een interessant verhaal met een lange geschiedenis. Ze doen niet meer mee aan het festival. Vroeger wel. Nee. Voor het laatst deden ze mee in 2012. En ze stopten ermee omdat ze zich niet konden vinden in de manier waarop er werd gestemd. Zij vinden namelijk dat de jurystemming helemaal moet worden afgeschaft.
Precies.
Later heeft de Turkse staatsomroep ook nog Conchita Wurst als excuus gebruikt om zich definitief terug te trekken.
De Oostenrijkse vrouw met baard.
Ja, of
hoe
man in jurk.
Zo goed?
Ja, het is een drag.
Ja, man in jurk.
Het is een drag queen persona.
Ja,
dus. De Turkse staatsomroep vindt dat door acts als Conchita zij dit niet meer kunnen uitzenden live.
Nee.
Als er ook kinderen kijken. Nou, dat was het excuus om nooit meer mee te doen. Maar als Erdogan verliest, dan zal Turkije mogelijk wel weer toetreden tot de Eurovision-familie. Heeft de tegenstrever al in de campagne gezegd. Als alles politiek is, Mathieu, wat zegt dit alles dan?
Ja, natuurlijk dat het Songfestival zeker ook in de Turkse politiek een politiek item is en een item waar je populair mee kunt worden als je Turkije weer terugbrengt in de familie van het Songfestival, heeft Kılıçdaroğlu natuurlijk als afweging gehad. En ik denk dat hij daar niet ongelijk in heeft, want behalve dat Songfestival heel populair is in Turkije zelf, is het ook heel populair bij de Turken in de rest van Europa. En dat is ook een van de redenen natuurlijk waarom Turkije zo is voor die publieks voting, het punt wat je eerder aanhaalde. En ook dat is dus eigenlijk een politiek standpunt, zou je kunnen zeggen.
Ja, ze hebben in 2003 ook gewonnen.
And the navel gets full play and this is very refreshing. Song number 4. Turkish entry. Bring me the bellies.
Je hoort hier Sertab Erener met Every Way That I Can. En fun fact, Conchita Wurst heeft dit nummer vorige week ook nog gezongen. Tijdens een.
Dit meen je niet.
Ik kwam dit in mijn grondige voorbereiding voor deze aflevering. Kwam ik dit tegen op YouTube.
En had ze daar een bedoeling bij?
Ja, ik heb het er niet kunnen vragen. Maar ik vind dit natuurlijk. Dit is natuurlijk. Zij weet ook wel wat ze doet. Toch?
Ja,
er zit toch wel een boodschap achter. Just like dit is dus de versie van Conchita. Maar goed, terug naar Sertab Erener. In 2003, zij ontving toen een eremedaille. Ze kreeg ook felicitaties van de kersverse premier Erdogan. Ze kreeg ook 7 punten zelfs van de Grieken en 8 van de Cyprioten. Een jaar later werden de toetredingsgesprekken met de EU gestart.
Ja.
Maar we weten allemaal dat die gesprekken tot niets hebben geleid. Hoe zijn we hier gekomen, Mathieu?
Ja, je zou kunnen zeggen, dit is ook deze geschiedenis van het Songfestival, deze korte geschiedenis die jij hier schetst, loopt ook een beetje parallel met de ontwikkeling van Erdogan en de AK-partij die hij natuurlijk leidt. Eind jaren 90 kwam die partij in Turkije op en werd die eigenlijk in het Europa van de Europese Unie gezien als een progressieve kracht, omdat het een eerste serieuze tegenstrever leek te kunnen worden van de enorme machtsconcentratie die in het seculiere Turkije van dat moment zat bij het leger. En daar maakte de Europese Unie zich zorgen over. De grote en eigenlijk allesbepalende invloed van het leger op de staatsinrichting en de samenleving en de politiek in Turkije. Nou, Erdogan stond in dat frame natuurlijk voor een nieuwe wind, een nieuwe koers en ook een pro-Europese agenda voerde hij. En dat past helemaal in dat verhaal wat jij vertelt over het Songfestival. En er was in 2003, dat waren zijn beginjaren. Toen afficheerde hij zich ook echt met die pro-Europese agenda. En de Europese Unie van haar kant zag ook allerlei hervormingen die pasten in het dichter toegroeien, zou je kunnen zeggen, van Turkije naar de Europese Unie. Dus dat was eigenlijk de begintijd van Erdogan. Interessant hierbij om te noemen is dat met name de christendemocraten in het Europees parlement bijvoorbeeld vanaf de jaren 90 de banden met die AK-partij aanhaalden. Dat was natuurlijk nog voor de aanslagen van 9-11. Waarin men eigenlijk zei, dit is een voorbeeld van een moderne politieke partij, de AK-partij, waarin religie een rol speelt in combinatie met een progressieve / pro-Europese agenda. En op die basis werden de banden tussen de Christendemocraten en die AK-partij eigenlijk aangehaald. Dus allerlei factoren, en ik noem er nu maar een paar, want het is een heel complex verhaal, stuwde eigenlijk die pro-Europese koers van Erdogan, die hem ook geen windeieren legde. Hè. Het ging met Turkije eigenlijk onder hem steeds beter. Nou, op een gegeven moment is natuurlijk duidelijk geworden dat die toetredingsonderhandelingen niet zomaar zouden leiden tot lidmaatschap. En zijn die verhoudingen verzuurd in de loop van de jaren, met name 2000, de tweede helft van de jaren 2000 en de jaren 2010. En heeft Erdogan eigenlijk de conclusie getrokken, ze hebben mij aan een touwtje. Zij bepalen wat ik moet doen daar in de Europese Unie. Ik ben ontevreden met die situatie. Ik wil die eigenlijk omdraaien. Ik wil dat het it's up to me om te bepalen of ik bij het Europa van de Europese Unie wil horen, ja of nee. Ik heb daar meer dan genoeg voor gedaan ondertussen.
Ja.
En dat is ook zijn houding van zeg maar de laatste grofweg 10 jaar... waarin hij zich steeds onafhankelijker opstelt van dat hele proces van die EU-uitbreiding. Hij heeft zelf eigenlijk ook dat obstructie daarin gepleegd op een aantal onderwerpen. En ook die onafhankelijkheid van Europa op allerlei manieren, niet alleen dat uitbreidingsproces, heel pregnant uitvindt. En daar hoort ook die politiek van het Songfestival als een klein detail bij. Maar het past wel helemaal in deze evolutie, zou je kunnen zeggen, van de Europapolitiek van Erdogan.
Laten we dan naar die andere verkiezingen gaan. Afgelopen zondag behaalde zittend president Erdogan en oppositiekandidaat Kılıçdaroğlu geen van beiden de benodigde 50% om de strijd te beslissen. En dus is er een tweede ronde nodig op 28 mei. Het is ongekend spannend voor de Turken. En dit zijn, wat je weet, dit zijn ook do-or-die verkiezingen voor Erdogan.
Ja, nou precies. Dat omschrijf je heel goed, Annette. En dat is ook te merken. Want Erdogan zet werkelijk waar het volledige arsenaal dat hij natuurlijk heeft, ondertussen als tamelijk autocratische president, want dat is hij natuurlijk zeker geworden gedurende de tijd, zet hij in. Toespraken van Erdogan op 24 televisiekanalen geloof ik tegelijk. Een uurtje zendtijd voor de oppositie van Kılıçdaroğlu. Dat is natuurlijk een enorm verschil en zou je kunnen zeggen ook oneerlijk. Bovendien spelen er allerlei discussies over de stemmingen. Er zijn van beide kanten punten gemaakt over het verloop van de stemmingen op diverse locaties. En we gaan zien waar dat uiteindelijk toe gaat leiden. Maar op dit moment is inderdaad één ding duidelijk. Beide kandidaten hebben geen 50% gehaald. En Erdogan heeft met zijn harde, zeer polariserende campagne toch waarschijnlijk een slag gehaald die voldoende is om president te blijven. Althans, zo ziet het er op dit moment uit.
Wat staat er precies op het spel voor Europa, Mathieu? Om te beginnen bij Erdogan. Wat als die blijft zitten?
Ja, voor Europa is dat een continuering van de bestaande situatie. En dat is eigenlijk, hoe raar dat misschien ook klinkt, als je er heel klinisch naar kijkt, misschien voor veel krachten in de Europese Unie het geprefereerde scenario. Een aantal dingen kunnen dan gewoon doorgaan, zoals bijvoorbeeld Turkije-deal met betrekking tot de migratie en de problematiek van vluchtelingen uit Syrië, die voor een groot gedeelte, voor een heel groot gedeelte, substantieel gedeelte voor Europa opgevangen zijn door Turkije. En Erdogan houdt zich ook steeds expliciet aan die deal. De oppositie bijvoorbeeld dus Kilija Daroglu, die zegt, ik wil daar vanaf. Die Syriërs moeten eigenlijk Turkije uit. Dat is een van zijn populaire standpunten. Dus dat zou voor de Europese Unie meteen problemen opleveren. Bovendien is het zo dat Erdogan ervoor gezorgd heeft dat hij in het conflict de oorlog in Oekraïne, dat hij daar een bemiddelingspositie heeft weten te creëren voor zichzelf. Hij is een gesprekspartner voor zowel Oekraïne, heeft er altijd een pro-Oekraïn standpunt gehuldigd in deze oorlog. En is dus een gesprekspartner voor Oekraïne. Maar daarnaast is het hem gelukt om de lijnen met Moskou en zelfs met Poetin persoonlijk ook open te houden. En dat leidt ertoe dat Turkije potentieel nog steeds een hele belangrijke bemiddelende rol kan spelen in de volgende fases van die oorlog in Oekraïne.
Je noemt nu een paar dingen waaruit blijkt dat Erdogan misschien wel als zittend president die blijft het geprefereerde scenario is voor Europa. Maar er zijn natuurlijk ook zaken waar Europa helemaal niet blij mee is.
Zeker, het is eigenlijk grote dilemma's zijn dit voor Europa. Want dit is de agenda die ik net schetste, waar Europa eigenlijk bij wijze van spreken tevreden zou zijn met een continuering van de status quo. Als je natuurlijk naar de ontwikkelingen in Turkije zelf kijkt en ook de steeds grotere assertiviteit van Erdogan, dan zou je heel goed kunnen zeggen, ja, dit past ondertussen op geen enkele manier meer bij de Europese agenda. Hoe het eraan toe gaat met de rechtsstaat, hoe het eraan toe gaat met veiligheid bijvoorbeeld voor bepaalde vluchtelingen. Want Turkije, of dat een veilig land is voor vluchtelingen, bijvoorbeeld Koerdische vluchtelingen, ik noem maar eens iets, dat wordt nogal betwijfeld en heel terecht. Hè? Dus dat geeft aan dat dit weliswaar een belangrijke partner is voor de Europese Unie in de ad hoc oplossingen die gevonden zijn voor grote problemen, zoals bijvoorbeeld dat migratieprobleem. Maar dat tegelijkertijd een heel problematische partner is, omdat wat er in Turkije zelf gebeurt en de agenda die Erdogan uitdraagt als een toch een soort autocratische leider, die ook past in die nieuwe familie van autocratische leiders, die we overal op de wereld nogal prominent zien opkomen. Dat is totaal in strijd eigenlijk met de agenda waar de Europese Unie voor staat. En zeker als het gaat om mensenrechten, maar ook conflicten in de grensregio's waar Turkije eigenlijk nog steeds min of meer oorlog voert.
Ja, je kunt er dus op twee verschillende manieren naar kijken.
Je moet er op twee verschillende manieren.
Ja, ja. Dat gebeurt dus ook. Er wordt naar de geopolitieke blik naar gekeken.
Precies.
Maar ook met een waardegedreven blik.
Ja.
En welke lijn is op dit moment dominant binnen de EU?
Op dit moment is de lijn dominant wait and see. We zitten in een situatie die niet per se ongunstig is nu voor de Europese Unie. De Europese Unie is blij dat de conflicten met Erdogan niet geëscaleerd zijn. Erdogan leidt een land dat lid is van de NAVO en dus ook heel belangrijk, ook door de strategische ligging en de omvang van het land in die oorlog in Oekraïne. Hij blijft in die familie, hè, zoals het er nu naar uitziet, en kan daar misschien zelfs een bemiddelende rol spelen. Dat is allemaal niet vanzelf gegaan. Dat leidt tot grote spanningen. Maar het is wel voor elkaar, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat dat vaak de inschatting is in het Europa van de Europese integratie.
En hoe duid jij die Turkse rol die Erdogan heeft gekozen in de oorlog? Kan hij inderdaad die bemiddelende rol spelen?
Ja, dat moeten we gaan zien. Ik denk wel. En dat hebben we misschien wel veel te weinig gezien. Laat ik het misschien wel gezien, maar niet daar een politiek bij ontwikkeld die daar ook bij past. Turkije heeft na die fase van pro-Europese politiek onder Erdogan gekozen voor een onafhankelijkere positie. Dat heb ik net ook al gezegd. Mm-hmm. En die onafhankelijkere positie, dat is eigenlijk de positie van regionale grootmacht. Hè? Turkije wil op het hoogste internationale politieke niveau meedoen om zich te meten als het ware met de EU. En de basis waarop men dat denkt te kunnen doen onder Erdogan is omdat men in de regio de hegemoniale macht is. Dus de regio rondom Turkije. En vanuit dat perspectief is het voor Turkije ongelooflijk belangrijk onder Erdogan om die bemiddelende rol echt zo lang mogelijk in de lucht te houden als een geloofwaardige rol, want dan wordt men ook serieus genomen op dat hoogste niveau. En dan kan men zich ook als Turkije onafhankelijk opstellen van belangrijke partners die eigenlijk groter zijn of lijken, zoals de Europese Unie en de Verenigde Staten. En dat is precies de politiek die Erdogan de laatste jaren volgt. En dat doet hij knap, zou je kunnen zeggen, vanuit geopolitiek oogpunt. Want hij heeft die positie voor zichzelf inderdaad af en toe met grote provocaties gecreëerd, zonder dat de bondgenootschappen waar die altijd op leunde, dus de samenwerking met de Europese Unie, het lidmaatschap van de NAVO, daarin kapot zijn gegaan. Dus hij heeft de kool en de geit gespaard, zou je kunnen zeggen, en daarmee een onafhankelijkere positie van Turkije uitgesneden in dat zo cruciale gedeelte van de wereld waar Turkije inderdaad heel centraal ligt.
Stel Kılıçdaroğlu wint. Hij heeft al gezegd dat hij het buitenlandbeleid van Turkije dan 180 graden zal draaien. Geloof jij dat? Gaat er dan echt veel veranderen?
Dat is moeilijk in te schatten. Er zijn wel twee dingen die denk ik belangrijk zijn. Die oorlog in Oekraïne, de rol van Turkije, heb ik net al iets over gezegd op het diplomatieke vlak. Maar ook praktisch is Turkije heel belangrijk. Bijvoorbeeld de graandeal die tot stand is gekomen tussen Rusland en Oekraïne is gefaciliteerd, zou je kunnen zeggen. Mede ontwerper daarvan is Turkije. Hè, als belangrijk land daar in die zwarte zeeregio. Is het natuurlijk op dit moment heel belangrijk voor de stabiliteit van de hele wereld dat die loopt. Ik denk eerlijk gezegd dat ook een nieuwe regering deze rol zal willen koesteren. En dat is voor heel Turkije voor de invloed van Turkije in de regio en in de wereld cruciaal. Dus daar verwacht ik eigenlijk niet al te grote wijzigingen. Ook omdat in dat kamp, want die Kılıçdaroğlu, die heeft alle oppositie eigenlijk onder zich weten te verenigen. Wat op zichzelf een huzarenstukje is. Dat ook tamelijk wat credits verdient. Maar dan kun je in ieder geval zien dat het een hele bedreven politicus is. Er zijn één of twee echt nationalistische partijen die buiten zijn blok zijn gebleven. Maar hij heeft een groot gedeelte van de oppositie onder zich weten te verenigen. En één van de partijen die daarin zit heeft als eerste man Davutoğlu. En dat is de oud-minister van Buitenlandse Zaken uit die meer pro-Europese periodes van Erdogan. Dat is een zeer bedreven politicus. Heel goed thuis in de internationale betrekkingen. Daar zelfs op afgestudeerd en gepromoveerd. En ik verwacht, hij stond altijd voor de politiek van geen conflicten. Dus een regionale speler van belang Turkije, maar zonder conflicten met alle omliggende gebieden en landen. En dat betekent nogal wat als je naar de geografie kijkt. Ik denk dus ook dat hij zo'n soort koers zal voortzetten. Ten opzichte van de Europese Unie verwacht ik ook dat men min of meer zal blijven op de lijn van Erdogan. Dat wil zeggen samenwerking met de Europese Unie. En daar waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, veel meer in zal investeren. Dus die
waar moet de Europese Unie wat jou betreft dan op inzetten in de relatie?
Nou, dit is heel moeilijk. Dus het is een beetje afwachten. Maar de verwachting is dat als die samenwerking met de Europese Unie ook vanuit deze mogelijk nieuwe president in stand gehouden wordt en zelfs geïntensiveerd, dat de Europese Unie natuurlijk, dat aan de Europese Unie door Turkije ook gevraagd zal worden, kom nog eens een keer langzamerhand zelf ook een keer over de brug met bijvoorbeeld dat kandidaat-lidmaatschap. En heropen bijvoorbeeld onderhandelingen op bepaalde dossiers om te kijken of daar misschien onder de nieuwe president, mocht hij er komen, wel muziek in zit. En dat zou meteen leiden tot problemen in de Europese Unie zelf. Want dan krijg je het hele grote discussiepunt van Turkije, EU-lid, ja of nee, krijg je terug in het Europa van de Europese integratie. En vergeet niet dat bijvoorbeeld in een land als Nederland Geert Wilders vanwege dat vraagstuk afgesplitst is van de VVD. En in Nederland is niet het enige land waarin dat heel gevoelig ligt. Ook in een land als Frankrijk en andere landen. Dus de Europese Unie is, en dat zei ik in het begin al een beetje, ook een beetje huiverig voor die Kılıçdaroğlu. En wat er precies zal komen van zijn buitenlandpolitieke agenda, ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan heb ik het dus nog niet over dat migratievraagstuk, wat ook heel problematisch is. Want daar
kom ik zo. Maar jij begint over toetreding. En daar wil ik toch even op inhaken. Want zie jij Turkije in een post-Erdogan-tijdperk nog toetreden tot de EU?
Nou, nu zeker niet, op korte termijn. Wat ik wel zie op middellange termijn, in een periode inderdaad na Erdogan, is dat er onder druk van Turkije zelf opnieuw gekeken zal worden naar het openen van onderhandelingen op de ene of de andere manier. Misschien gedeeltelijk, misschien op sommige hoofdstukken, misschien in een ander format. En ik denk dat dat wel iets is waar de Europese Unie hard over na moet denken. Dit kun je nu wel van je afduwen. En misschien helpt Erdogan je daarmee. Maar dit vraagstuk komt terug. Hè, en het sleept eigenlijk al sinds 1958, sinds Turkije geassocieerd is geraakt met de gemeenschappelijke markt, zoals dat toen nog heette, van de Europese gemeenschap. Dus dit is een hele lange geschiedenis die je niet meer van je afdrukt als Europa van de Europese integratie. Je moet hier eigenlijk inventief en creatief over nadenken. Hoe kunnen wij die vraag die ongetwijfeld terug gaat komen beter faciliteren, ook vanuit ons eigen belang, in plaats van dat we weer in een hakketak relatie terechtkomen met Turkije, die eigenlijk alleen maar kan leiden tot wederzijdse frustratie.
En hoe doe je dat dan?
Ja, dat betekent dat je op een nieuwe manier moet nadenken over uitbreiding. Over uitbreiding is tot nu toe natuurlijk heel erg. Heeft men zich verscholen achter wat ik dat rookgordijn van procedures en administratie heb genoemd. Mm-hmm. Terwijl dat iedereen weet, ook als je dat op straat zou gaan vragen, hier bijvoorbeeld, dat dit een politiek proces is. Hè? Dus daar hoort ook als het ware een politiek kaderwerk bij, dat veel transparanter is en misschien ook veel flexibeler dan het harde verhaal van 100% lid of 100% geen lid. En dit is natuurlijk ook precies wat er op tafel ligt in relatie met Oekraïne. Ook daar moet Europese Unie op een gegeven moment boter bij de vis gaan doen. We hebben het daar met de minister over gehad, Ollongren, zoals je zei. Maar de manier waarop dat moet gebeuren is nog verre van duidelijk. En ook voor Oekraïne geldt, het is een gigantisch land.
Ja, maar je moet toch niet zomaar landen toelaten die niet dezelfde normen en waarden hanteren als de EU-lidstaat.
Nou, maar ja, dat klopt. Hè. Dat staat ook in de verdragen. Aan de andere kant is er nu een geopolitieke realiteit waarin die zekerheid, hè, dat het beslissende criterium is om te bepalen of een land lid of geen lid wordt, eigenlijk in een ander daglicht geplaatst wordt. Namelijk het daglicht van de geopolitieke realiteit. En daar worden op dit moment andere afwegingen gemaakt. Wie had ooit verwacht, Annette, dat de voorzitter van de Europese Commissie, een institutie die eigenlijk altijd terughoudend was op alle uitbreidingsdossiers, Jacques Delors, die bijvoorbeeld in de jaren 90 nog voorzitter was van de Europese Commissie, die was bijna avers van discussies over uitbreiding, toen met Midden- en Oost-Europese landen. De voorzitter van de commissie nu is Ursula von der Leyen. Die loopt nu voorop eigenlijk min of meer wekken van verwachtingen en beloftes.
Maar
van,
zij noemt zichzelf ook een geopolitieke commissie.
Ja, maar zij doet dat eigenlijk. Dus nu loopt waar de politiek vroeger, als het ware, verstopt was achter dat rookgordijn van procedures, is die politiek daar vanwege de geopolitieke situatie nu achteruit gekomen in het volle licht. En nu zijn er politici, zoals Ursula von der Leyen, die nu de zaak omdraaien. Die nu eerst het politieke argument geven en de indruk geven, de procedures komen daarna wel. Ja. Dat is heel interessant en dat schept een totaal nieuwe werkelijkheid waarin ook dat hele uitbreidingsproces wordt op die manier in een nieuw perspectief geplaatst. En we zitten pas aan het begin van het nadenken daarover. Maar één ding is duidelijk, Annette, en daarmee rond ik af. We kunnen niet met de oude formules de nieuwe situatie aan als het gaat over die vragen rondom uitbreiding. Dus we moeten nadenken over hoe dat anders en beter kan en beter toegesneden op de uitdagingen van dit moment.
Interessant en lastig.
Dat is het. Dat is het.
Even terug naar presidentskandidaat Kılıçdaroğlu. Jij had het net al over zijn wens om, als hij president wordt, om dan binnen 2 jaar de meeste Syrische vluchtelingen terug naar Syrië te sturen.
Ja.
De EU moet dat voor een groot deel gaan financieren. Nou, veel Syriërs willen ook niet terug, omdat ze daar gemarteld worden, gevangen gezet, niet veilig zijn.
Precies.
Vluchtelingen komen dus meteen weer hoog op de Europees-Turkse agenda als hij het wordt.
Ja, ze staan daar natuurlijk eigenlijk al. Ze
nog
staan
steeds
hoog op die agenda. Maar het is dankzij Erdogan, die zich constant dus houdt aan de afspraak met de Europese Unie. En het is wel interessant om te zeggen, bijvoorbeeld Erdogan houdt zich beter aan die afspraak dan bijvoorbeeld een land als
Nederland?
Precies. Ja, want die nemen minder op dan afgesproken aan aantallen vluchtelingen in die Turkije deal. Maar het is dus even om aan te geven hoe serieus Erdogan dit neemt. Dus het is de persoon Erdogan die deze deal in de lucht houdt. En als je dus die agenda van Kilic Daroglu ziet, ja, die wil daar inderdaad, zoals jij zegt, meteen vanaf. En dat zou meteen een gigantisch probleem betekenen voor de Europese Unie.
Want dan moeten wij een nieuwe Turkije-deal uit onderhandelen.
Ja, als dat überhaupt kan. Hè. Ik bedoel, daarom ben ik ook zo terughoudend in het zeggen dat die Kilic Daroglu meteen tot een veel pro-Europese Turkije zal leiden. Want alleen dit probleem al zal leiden tot een zeer moeilijke verhouding met de Europese Unie. En ook in dat opzicht is het denk ik belangrijk om even die Kilic Daroglu iets onder de loep te nemen, hoewel ik hem zeker niet van haver tot gort ken. Integendeel. Maar het is natuurlijk wel interessant als je naar die Turkse verkiezingen kijkt, dat je daar vier mannen ziet die er min of meer hetzelfde uitzien van in een bepaalde leeftijdsrange. Dat zegt iets over de politieke krachten die erachter schuil gaan. Dat zijn eigenlijk allemaal, vanuit ons perspectief gezien, tamelijk conservatieve kandidaten. En dat geldt dus ook voor Kilic Daroglu. Die heeft weliswaar gezegd met die verzamelde oppositie waar ik het net over had, wij staan voor de democratie. En we zien dat die democratie onder Erdogan in gevaar is. Ja, daar maken ze echt een punt van. Ze maken vooral een punt van de economische agenda. We willen dat de Turken het beter krijgen dan ze de laatste jaren hebben onder Erdogan. Maar als je naar het complete pakket kijkt, inclusief bijvoorbeeld dat migratiestandpunt, waar ze dus bijvoorbeeld het mensenrechtenargument van Erdogan wegwuiven als het gaat over die Syriërs, dan zie je eigenlijk dat het toch ook een tamelijk conservatief blok is, als je het netto uitgelegd gewicht van de verkiezingsprogramma's bekijkt. En ik denk dat dat wel belangrijk is om ons te realiseren. Want wij zien natuurlijk in de westerse media het beeld van een pro-democratische verenigde oppositie. Dat klopt. Die de autocratische leider Erdogan uitdaagt. Dat klopt ook. Maar dat wil nog niet zeggen dat als die oppositie nu de macht zou overnemen, dat je dan ineens een enorm pro-westers, pro-Europese agenda krijgt die helemaal past in het perspectief dat wij ideaal zouden vinden. Ik denk dat daar nog een heel aantal grote problemen achterweg kunnen komen. En dat is natuurlijk ook de reden dat de Europese Unie het niet zo heel erg zal vinden, zoals ik net al zei, vanwege opportunistische redenen,
als Erdogan wint. Blijft zitten. Stel, Turkije krijgt toch een nieuwe president. Hoe zal dat overgangsproces dan gaan?
Ja, daar wordt nu natuurlijk al over gespeculeerd. Zeker de laatste weken toen het erop leek dat Kilic Daroglu hoge ogen zou gaan gooien. Misschien wel, zoals hij zelf beweerde, in één ronde zou winnen van Erdogan. Ondertussen weten we natuurlijk dat dat niet het geval is. Maar er zijn allerlei speculaties en niemand kan natuurlijk in de toekomst kijken. Maar velen verwachten toch dat de overgang na zo'n lange periode Erdogan niet zo ordentelijk zal zijn. Onder Erdogan heeft zich natuurlijk ook al het nodige voltrokken. Hè? Daar hoeven we nu niet op in te gaan, want het voert te ver. Maar ik denk dat iedereen een beetje in zijn geheugen graaft van een paar jaar geleden. Dan komen er allerlei dingen boven en ook de afgelopen periode. Dus het is al niet zo dat het waanzinnig rustig is, zal ik maar zeggen, in Turkije op dit moment. Erdogan heeft een zo harde campagne gevoerd, op de autocratische leest geschroeid, dat eigenlijk zijn eigen geloofwaardigheid ook een beetje op het spel staat als hij al te makkelijk van het toneel zou verdwijnen. Maar niemand weet eigenlijk echt wat hij zal gaan doen. Er wordt rekening gehouden in ieder geval met een periode van relatieve chaos in de overgang. Ook omdat allerlei overheidsinstituties, en dat zegt Kilic Daroglu zelf ook met zoveel woorden, gezuiverd zullen moeten worden van allerlei Erdogan-getrouwen die daar neergezet zijn door Erdogan, hè, om zijn politiek te dekken. Dus een overgangsperiode die niet fluweelzacht zal zijn, dat is evident. Daarnaast zijn er natuurlijk mensen die speculeren op nog grotere chaos dan een chaotische overgangsperiode. En dat bijvoorbeeld aanhangers van Erdogan zich misschien niet zouden neerleggen bij zo'n uitslag. Omdat Erdogan zelf die op een bepaalde manier in twijfel zou trekken. Dat is natuurlijk allemaal koffiedik kijken. Daar zal ik me zeker niet zomaar achter schuiven. Maar dat je na zo'n lange periode leiderschap van één man die ook nog eens een keer gaandeweg de tijd steeds autocratischer is geworden, een niet soepele overgang zult hebben. Ik denk dat we daar wel min of meer zeker van kunnen zijn. En dat is natuurlijk ook een zorg in de omliggende regio's, zoals het Europa van de Europese integratie.
Ja. Goed, op 28 mei dan vindt dus die tweede ronde plaats. We gaan het zien. Voordat we naar de leestafel gaan, Mathieu, eerst een uittip. Want op 5 juli dan staan we in Nieuwspoort. Daar nemen we dan een speciale aflevering op met publiek. Dirk Marseille komt over uit Berlijn. En deze week liet nog iemand anders weten langs te zullen komen.
Zeker, en daar zijn we heel erg blij mee. We zien er nu al naar uit om met haar de actualiteiten door te gaan nemen. Kiesja Hekster, de correspondent van de NOS in Brussel.
Hartstikke leuk. Kiesja, we hebben er zin in. 5 juli, de zaal begint al lekker vol te raken, begrijp ik. Dus wees er snel bij. Kijk in de show notes of op haagscollege.nl voor kaartjes. En dan is het nu echt tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de Nieuwspoort leestafel. Mathieu, wat is jouw tip?
Ja, ik heb een tip gezocht natuurlijk die past bij het thema van vandaag, Turkije. Dat is nog niet zo heel eenvoudig. Ik ben uiteindelijk uitgekomen bij een oudje in mijn boekenkast. Dat wil zeggen, het is een boek uit, ik geloof, 2007 of... Ik kijk even, het is van 2009, dus ja, toch nog recenter dan ik dacht. Niet zo heel oud. Maar toch, als je weet wat er aan Europese ontwikkelingen is geweest sinds 2009, zou je kunnen zeggen, dit is misschien gedateerd. Dat is het zeker niet. Het is een boek van Perry Anderson, een zeer bekende commentator van de Europese recente geschiedenis en het proces van de Europese integratie en alles wat daarbij komt. In een bepaalde politieke hoek, maar absoluut ongelooflijk de moeite waard om zijn stukken te lezen. Ze zijn overal te vinden op internet. En dit boek is een soort bundeling uit 2009 van zijn inzichten over het Europa waar wij het ook steeds over hebben in Café Europa. Het heet The New Old World. En waarom raad ik dit boek aan? Er zit een heel stuk in en dat is heel interessant. Het heet deel 3, The Eastern Question. En dat gaat eigenlijk, de kwestie in het oosten, dat gaat eigenlijk voor een heel groot gedeelte over Turkije. En de manier waarop hij daar de Turkse geschiedenis, positie in Europa en toekomst duidt, is nog altijd ongelooflijk waardevol. En als ik dat weer lees, dan denk ik altijd, ja, dit is toch eigenlijk een heel waardevolle bron, ook om het heden te begrijpen. Dus Perry Anderson, alles van Perry Anderson, maar in dit geval vooral het boek The New Old World uit 2009. Ik zorg uiteraard voor een actiefoto, maar ik ben nu heel benieuwd, Annette, wat jouw tip is.
Nou ja, ik heb geen tip gelinkt aan Turkije. Ook niet aan het Songfestival. De leestafel is ook af en toe een kijktafel. Hè?
Dus ja, absoluut.
Ik heb geen boek, maar een tv-tip dit keer. Okay. Wel over een schrijver. En het is Slow Television. Waar je net als in een boek langzaam in wordt gezogen. En dan nog dagen over kan blijven nadenken. Dus ik vond het toch wel passen. Het is de serie van De Schoonheid en de Troost.
Prachtig.
Van Wim Keizer. Hij overleed onlangs. En ja. Dat was voor mij de aanleiding om nog weer eens wat afleveringen te gaan terugkijken. Ik heb er nu eentje gezien. Ik ben begonnen met die van J.M. Coetzee.
Oh ja.
Coetzee die zich doodongelukkig voelt omdat hij eigenlijk helemaal niet geïnterviewd wil worden. want wat hij wil zeggen, dat zegt hij wel in zijn boeken. En in een interview zal hij altijd tekort schieten. Dus hij staat daar echt heel, heel ongelukkig.
Beetje te stuntelen.
Te stuntelen ook inderdaad. En Wim Keizer, de interviewer, die helemaal naar Kaapstad is gevlogen om iemand te interviewen die al op voorhand heeft gewaarschuwd dat hij een man van weinig woorden is. Nou, die staat er ook een beetje bedremmeld bij. Je ziet hem niet, maar je hoort hem dat ook vertellen, want hij neemt je echt mee in dat maakproces.
En dat duurt dan uren?
Ja, dat duurt een uur. En ja, je zou zeggen van nou... Maar het is heel spannende televisie, kan ik je vertellen. Ja. Het is echt mooi om te zien. Er zit ook humor in.
Ja, en ze staan allemaal, al de afleveringen van De Schoonheid en de Troost, is dat interviewprogramma van Wim Keizer, staan ook op internet. Hè?
Ja, precies.
Ja, ik heb er een paar gezien die ik me uit het verleden herinnerde dat ze indruk hadden gemaakt. Ja, ik vind het ook fantastische televisie. Het is uniek. Het is niet te vergelijken met iets anders, vind ik.
Ja. Ja, jij keek vroeger ook.
Ja, ik keek wel eens toevallig. En bijvoorbeeld de aflevering met Georgi Konrad, de Hongaarse schrijver. Ja, vind ik echt geweldig.
Nou, dan wordt dat mijn volgende. Ze staan dus allemaal online. We zetten de link in de show notes. Chefredactie Freek tipt Erdogan in een notendop van Joost Lagendijk. En dat boek bracht Freek veel inzicht in met name de opkomst en de machtsbasis van de Turkse president. Dat zijn onze tips. Daar horen natuurlijk, Mathieu zei het al, ook actiefoto's bij. Die gaan we verspreiden via onze socials. Volg ons als je dat nog niet doet op Twitter, @CaféEuropaEU of Instagram, @CaféEuropaPodcast. Dat was hem alweer, Mathieu.
Zeker, dat hebben we goed gedaan.
Ja, we zien elkaar snel weer. Dit was hem voor nu, Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren weer. Credits voor chefredactie Freek Ewals. En ik zeg tot de volgende.